Ja, goeiedag. Mijn naam is Gijs Groenteman. Ik zit niet in een archiefkast op de redactie van de Volkskrant. Ik zit ook niet onder hoogslapen van mijn dochter. Ik zit bij mijn gast thuis aan tafel in Amsterdam-Zuid. Ik heb haar nieuwste boek voor me. En dat is niet een boek met nieuwe verhalen en gedichten erin, maar juist met dingen uit het verleden. En dat is in de fameuze serie van uitgeverij van Oorschot Gedundrukt. Elk jaar geeft volgens mij een deel uit. Het was oorspronkelijk bedoeld voor dode schrijvers, hè, mensen, zei je net.
Ja, dat er een dundruk uit kon komen na iemands dood, zodat hij toch kon beklijven aan de hand van één zo'n boek, waarin gewoon het beste werd.
En was dat nou van Carmichelt het idee?
Ja, ik heb begrepen dat het Carmichelt was.
Okay.
Maar ik denk dat was de eerste van Carmichelt of Theo Thijssen, dat weet ik niet meer.
Okay.
Maar goed, ik
leef nou, in ieder geval is het dus een soort, ja, jouw werk voor de eeuwigheid, zou je kunnen zeggen. En het is inderdaad een fantastisch boek om te lezen. Ik heb het met zeer veel plezier gedaan. En het zijn dus ook ontzettend handzame en, zoals we van Oorschot gewend zijn, mooi uitgegeven boekjes. Het boek heet Alles Raak. Schrijfster daarvan, daar zit ik nu bij aan tafel. En die ga ik interviewen. Luister naar mijn gesprek met Mensje van Keulen.
Oké, ik moet dus niet afdwalen.
Maar je hebt dus een hekel aan geïnterviewd worden, Mensje.
Ja, dat zeg ik al bij ieder interview, dus dat helpt.
Oh, dat is gewoon een soort disclaimer om af te zijn.
Ja, om degene die interviewt ook zenuwachtig te maken.
Oké. Maar ben je er dan zenuwachtig voor?
Nou, naderhand heb je toch vaak het idee dat ik niet moet zeggen, dat ik anders moet zeggen. Oh, had ik dat maar gezegd.
En zeg
blijf
je, dan
je
ook,
houden.
Zeg je dan ook wel eens echt dingen die je eigenlijk buiten de orde vindt? Dat je denkt, dat is gewoon echt kwalijk dat ik dat gezegd heb?
Nou, nee, eerder te voorzichtig.
Ja, ja.
Ook. Ik denk, ik had wat harder moeten zijn.
Ik had wat gedurfder moeten zijn.
Ja, vooral als het gaat om dierenleed. Dus dan denk ik, had mensen nog wel wat meer om de oren mogen slaan. Maar ik herinner me ook, het is nu al, nou het is zeker 20 jaar geleden. Het was in het laatste seizoen dat Van Dis deed bij Zomergasten.
Ja.
Toen was ik bloednerveus al weken van tevoren.
Ja.
Kijk, het slaat ook op mijn stem, zelfs als ik eraan terugdenk. Want toen, nou ik denk dat het al halverwege was, dat een cameraman me kan zeggen, ja er komen klachten uit het land dat ze u niet kunnen verstaan. Kunt u wat harder praten? Verschrikkelijk.
Bedankt, cameraman.
Ik had het niet meer.
Ja. Ja. En toen?
Nee, en wat ook heel vervelend was, als je dacht van ik heb nu iets gezegd, wat misschien iets is om te lachen, dat je helemaal geen geluid hoorde.
Ja.
Er is geen publiek, er is niks.
Dus ja. Het is een zuizende stilte.
Dan denk ik, oh god, dit is helemaal verkeerd.
Ja, maar dat komt, je bent je dus wel heel erg bewust van jezelf en van hoe je je gedraagt en hoe je
misschien,
bent.
Ja, misschien denk je dan dat je via de ogen van anderen kijkt naar jezelf. En je
heb je dat alleen bij interviews of is het eigenlijk dagelijks kost voor je? Dat je denkt, oh god, ik had dat moeten zeggen. Of...
Nou ja, natuurlijk als je iemand ontmoet die je niet kent, gebeurt het ook.
Ja?
Ja, natuurlijk.
Ja.
Hoe lang duurt het voordat je iemand genoeg vertrouwt? En ik sta al nogal wantrouwend in het leven.
Hoe komt dat?
Nou, je hoeft maar te kijken hoe de wereld in elkaar steekt. Dus, hè, waar kan je nog op vertrouwen? Zullen we het hebben over alle ellende? Nee hoor, niet doen.
Nee? Nee. Maar je vindt de wereld en de mensheid zoiets ellendigs?
Vaak wel.
Dan hoef je niet met al te veel vertrouwen tegemoet te treden.
Nee.
We zijn nu bij jou thuis in Amsterdam. Een heel erg gezellig huis, vind ik. Het staat vol met boeken. Ik zie daar een beetje speelgoed staan op dat vitrinekastje. En heel veel kunst. Hele mooie dingen. Heel erg mijn smaak. Ik zou heel boel zo mee willen nemen.
Goed zo. Wat geef je ervoor?
Nou, daar gaan we het zo meteen over hebben. Maar de mensen zijn toch ook tot hele mooie dingen in staat?
Ja, nee, maar dat wilde ik net zeggen. Soms vind ik ze ook ineens heel ontroerend. En natuurlijk, als ze creatief zijn. En gewoon als ze alleen al aardig zijn. Want ook mensen die van wie ik vind van, nou, kan je nou in godsnaam op zo'n politieke partij stemmen? Blijken ze toch ook weer aardig te zijn. Dat kan allemaal gebeuren. Maar als je ziet dat mensen elkaar aandoen. En nou ja, hè, hoe er gelogen wordt. En welke dictators allemaal de kans hebben gekregen. En ik heb het heel sterk en al heel veel jaren, als ik denk aan de manier waarop mensen met dieren omgaan. En dat ze het allemaal maar normaal vinden dat er ieder jaar 600 miljoen dieren hier alleen in Nederland al
worden vermoord.
Ja, en dat ze dan toch hun handen in onschuld wassen. Ze blijven eten, het normaal vinden dat een ander ze dan maar vermoordt. Dat geeft me wel een gevoel van wanhoop. En zelfs wel eens
en ook van wantrouwen.
Ja, nee, ook van een soort domheid. Ook niet nadenken over wat je in feite aan het doen bent. En ik heb ook wel momenten dat ik denk, als ik wakker lig, oh god, nu gaan er weer allemaal veewagens met al die dieren loeiend of blerend. Die gaan allemaal weer naar het slachthuis en dan willen ze allemaal ontsnappen. Oh, dan heb ik het niet meer. Dat heb ik vaak last van. Dan denk ik, oh, ik wou dat er een religie bestond die dat verbood. Dan waren er rechten. Maar die religie is er niet. Hè? En dan denk ik wel eens, goh, ja, bijvoorbeeld astronauten zeggen hoe prachtig de aardbol eruit ziet. En dit is een heel feeriek, paradijselijk plaatje als je die aardbol ziet. Maar dan denk ik, goh, als ik een afstand neem, dan is het soms alsof die hele aardbol rood is, in bloed is gedrenkt. Van wat doet iedereen elkaar aan? Te beginnen bij dieren, ze laten ze gewoon maar uitsterven. Hè? Maar nou ja, ik haal dan graag
en de oorlogen die daar gevoerd worden.
Ja, nee, wat Tolstoj heeft gezegd. Zolang er slachthuizen zijn, zullen er slagvelden zijn. En ik heb steeds meer de indruk dat dat waar is. Als je nu ziet wat er allemaal gebeurt. Zo, dit was niet een al te vrolijk begin.
Nee, dit is helemaal geen vrolijk begin. Nee. Maar dat betekent ook dus dat je, A, heb jij dus eigenlijk een heel fantasierijke manier, of nou, niet fantasie, maar een verbeeldende manier van naar de dingen kijken. Dus zeg maar zeggen, jij kan in bed liggen en je ogen dicht doen en je ziet op dat moment voor je geestesoog hoe al die vrachtwagens met vee erin van de boerderij naar het abattoir rijden, dieren die geslacht gaan worden.
In duistere uren.
Je ziet dat voor je geestesoog gebeuren.
En ik hoor het gewoon en ik ruik het. Je hoeft ook maar op de weg achter zo'n wagen te zitten. Ik weet niet of jij dat voor je lol doet, achter zo'n,
nee, dat is vreselijk.
Zo'n wagen waar snuitjes uitsteken. Er zijn ook mensen die helemaal niets met dieren hebben. Ik kan me dat amper voorstellen hoe dat voelt. Ja, ik kan ook geen onderscheid maken tussen het lijden van een huisdier of het lijden van een koe.
Nee.
Of een vark of een paard. Nee. Ze hebben allemaal doodsangst.
Dat mensen een hondje hebben en een biefstuk eten.
Het is een vreemde combinatie, laat ik het zacht zeggen.
Dat is een vreemde combinatie.
Ja.
Maar je hebt dus, zal ik maar zeggen, een verbeeldingrijke manier van de wereld observeren. Is dat je gewoon dingen voor je ziet hoe ze zijn. Dus je fantaseert het niet, maar je ziet het wel rijk voor je, ook al zie je het niet letterlijk. En je hebt dus ook een soort wel een beetje een rechtlijnige manier van naar mensen kijken, van naar dingen om je heen kijken. Dus je denkt, hoe kan het toch dat als je A zegt en B doet, dat je lief bent voor je hondje en dat je toch een stuk vlees eet? Hoe is dat te rijmen?
Dat denken wordt stopgezet en ik verbaas me daarover.
Ja.
Waar zit dat stopzetten?
Ja.
Kinderen hebben vaak nog die neiging om alles triest te vinden als ze horen dat dieren gedood worden. En dat verdwijnt dan weer door de omgeving.
Ja.
En vaak als ze dan veel ouder zijn, dan keert het nog wel terug omdat ze beginnen na te denken.
Ja.
Maar ik ben al blij als mensen minder hoor. Gewoon als die bio-industrie minder wordt.
Ja.
Ik ga niet rond boodschappen van, jongens, jullie moeten allemaal stoppen. Ja, ik zou het graag zien, maar dat lukt toch niet.
Nee.
Ja, dus als ze minder zijn, een beetje rekening mee houden. Dan hoeft die moord ook niet meer zo massaal te zijn. En dan kunnen die dieren ook meer ruimte hebben.
Ja.
Hè? Dat zou een hoop schelen.
Dat zou een hoop schelen.
Ja.
En wanneer is die, is dat besef van dieren of die soort dat gevoel voor dieren, wanneer is dat in je leven?
Oh nee, heel vroeg al. Want we woonden in Den Haag, we hadden een hond. En ook een hond die kwam aanlopen omdat hij bij ons gelogeerd had. Die wist gewoon de weg te vinden, ook al was hij met de auto gebracht. Een eend die meeliep en in een tuil, in de tuin, zijn badje had.
Oh ja?
En vogeltjes die we hielpen. En een kat die we in bed haalde, hoewel mijn vader niet van katten hield. En ik herinner me heel sterk het beeld dat ik op straat tussen twee auto's een dode kat zag liggen. En dat ik alsmaar bleef kijken en dat zo verschrikkelijk vond. Maar ook besefte dat dat minder erg was dan wanneer dat dier daar had liggen lijden, had liggen stuiptrekken.
Ja.
God, er gaan wel heel erg zielige kanten. Ik krijg er warm van.
Ja.
Mijn jasje uitdoen.
Ja, maar dit is dus dat je meteen ook, we zitten nu gewoon te praten. En het is interessant, vind ik. Maar je voelt dan meteen van, oh god, het wordt nu te zwaar. We zitten nu alleen maar over negatieve dingen te praten.
Ja, nee, dat moet ik niet doen. De mensen willen dat nooit horen. En ik moet
los van wat de mensen willen horen. Het heeft ook geen zin.
Maar dan gaan ze meteen weg. En hoewel ik ook vind dat ze toch wel eens... Ja, god, is langs de supermarkt lopen. Hè, grote Albert Heijn en dan die enorme vitrinekasten. Ik zie in mijn ooghoek al dat rood van het bloed nog in allemaal vervormde worstjes en sneetjes en hapjes liggen en zo. En denk ik, mensen, het is allemaal lijk, het is allemaal bloed. Denk toch na wat eraan vooraf ging en zo. Maar ja, je hebt ooit een keer nog, had je bij het stoplicht en zo, en dan zaten van die stickers op, weet je wel, vlees is moord.
Ja.
Ja.
En de diervriendelijke slager bestaat niet.
Nee, die bestaat niet. Ja, met zo'n lachende koe en zo'n lachend vark op de auto, weet je wel.
Ja. Maar is dat...
Nee, maar het is vroeger als ik... ik denk 13, 14 was en dan een keer weer buiten was en een kalf in de wei je hand ligt. En dat je dan beseft al van jeetje, dat gaat dood ooit. Maar dat heb ik ook bij een jonge kat die binnenkomt. Ik denk, oh god, mijn vorige kat is dood en nu heb ik weer een nieuwe. En dan word ik al droevig bij die idee dat die ook een keer dood gaat. Want ze leven te kort, die dieren.
Ja, maar mensen, is nu iets interessants aan de hand. Want aan de ene kant ontbrand je dus helemaal over het dierenleed. En terecht. Aan de andere kant roep je jezelf tot de orde door te zeggen van, ach, dit interesseert eigenlijk niemand en het is zo somber en zo negatief en wie blijft er nou nog luisteren? En vervolgens kan je jezelf bijna niet inhouden en ga je weer helemaal los over het... Er huizen een soort twee zielen in jou die de hele tijd heen en weer trekken.
Zielen, misschien zijn er wel...
1000 zielen.
Ja, een heleboel, ja. Ja, jeetje, als je fictie schrijft, dan moet je een heleboel zielen hebben. Anders kan je helemaal geen tegenstrijdige karakters eigen maken.
Het grappige vind ik van hoe je schrijft, is dat dat heel invoelend en barmhartig eigenlijk is voor de mensen over wie je schrijft. En,
niet altijd. Nee hoor, niet altijd.
Vind je jezelf ook oordelend?
Nee. Ik heb één roman, maar dat was in de jaren 80, geschreven. En toen heb ik een slager als hoofdpersoon genomen. Juist omdat ik hem vijandig wilde benaderen, omdat hij zo'n tegenpol is. Maar gaandeweg werd hij ook sympathieker. Dus die fictie deed ook iets anders met me. Deed me ook wel weer op een andere manier nadenken. Ik bedoel, is ook een mens. Ja. God. Ja, is ook een mens. Dat klinkt veel te aardig ook. Want ik vind het vaak maar klerenluiers. Maar ik heb het ook met kinderen hoor. Al die beelden nu met oorlog. Ik vind niks zo erg als kinderen daarin zien. Maar ook als ik de ezeltjes zie lopen met zo'n enorme kardo op, waar een hele familie op zit met spullen en zo. Dan denk ik, oh god, als eerste roep ik dat arme ezeltje. Moet je zien wat die trekt, maar wat een armoe zit er achterop. Wat een leven.
Maar mensen, het is bijna te veel leed wat jij moet dragen.
Ja,
moet
en toch kan ik het kennelijk ook uitschakelen, anders zou ik niet...
Zou je niet kunnen bestaan.
Maar ik heb ook nooit een boek geschreven waarin... geen humor of zo zou voorkomen.
Nee.
Zo erg is het niet hoor. Ik kan mezelf heel goed, denk ik, toch wat tot de orde roepen.
Ja, maar in het dagelijks leven zie je eigenlijk de hele tijd uit je ooghoeken, sowieso als je naar de tv kijkt en je ziet al die afgrijzelijke beelden. Misschien ook, en dus ook als je door de supermarkt loopt en je ziet al dat vlees liggen en dan zie je het bloed, zou ik maar zeggen, langs de schappen druipen.
Nou, ik zie de voorgeschiedenis van het
vlees. De voorgeschiedenis, ja precies. Ja, maar dat zie je allemaal. Misschien zie je ook wel op straat, dat weet ik niet. Als je mensen ziet lopen, dat je ook de mismoedigheid of de narigheid soms ziet, zie je op straat.
Nou,
ook.
Die zie je wel eens als je naar gezinnetjes kijkt.
Ja, dan denk je, oh god, ze zijn ongelukkig.
Het gaat niet helemaal lekker.
Ja,
nee.
Maar je ziet overal het leed, je ziet de hele tijd de...
Nou, ik zie ook wel de vrolijke kant hoor. Gijs, zo erg is het ook weer niet. Maar ja, jij had een interview met een psychiater, mag ik het zeggen?
Floortje Schepers,
ja, precies. En je laatste vraag was of ze een optimist of een pessimist was.
Ja.
En ik hield echt even mijn adem in.
Ja.
En ze zei pessimist. En ik dacht, ja, terecht. Ja. Maar dat ontstaat je er niet van om juist
het beste
daar
van te maken.
Nee. En ook dat, maar ook om juist daarmee te kunnen concluderen dat het af en toe weer meevalt.
Ja.
En andersom, je zou maar optimist zijn en voortdurend klappen krijgen en optimist blijven. Dat is niet erg realistisch.
Nee. Maar hoe was dit als kind voor jou, mens? Want je hebt hier toch mee...
Oh, ik dacht dat alles eeuwig zou kunnen blijven bestaan. Ja.
Maar zag je toen ook al overal de
Oh ja, ik zag altijd mijn ouders al begraven liggen in ons achtertuintje in de modder. En net zolang de tot je van het huilen in slaap viel bij de idee dat ze je zouden ontvallen. Ja. Ik had trouwens voor...
Er stond een verhaal in dat dundrukboek, hè, wat daarover ging. Een meisje dat de hele tijd moest huilen bij de gedachte dat er ouders er niet meer zouden zijn.
Ja, ik heb het vorige week bij het Martyrium voorgelezen. Het heeft nooit in een boek gestaan. En tijdens de coronaperiode toen vroeg Spui 25 of ik iets had. Ik heb nooit iets los liggen. Maar toen ging ik toch eens kijken. Toen zag ik dit kleine verhaaltje wat ik getikt had. Dus het is al lang geleden geschreven.
Het is een soort sprookje.
Ja. En toen dacht ik, oké, dat kan ik wel geven. Dus verder, niemand heeft dat ooit gezien of gelezen. En dat tenminste digitaal misschien, maar dat is natuurlijk heel weinig. Dus ik dacht, ja, zal ik dat aanreiken bij Van Oorschot voor die bundel? Want ik moest uit meer dan 60 verhalen kiezen. En dit stond niet eens gepubliceerd. Toen dacht ik, nou, ik doe het erbij gewoon.
Hè? Ja, maar het is eigenlijk een heel persoonlijk verhaal ook.
Nou, ik zou je vertellen, toen ik de titel zag, toen wist ik weer alleen maar het woordje verdriet. Toen wist ik er dat ik het geschreven had. Toen ging ik het lezen. En toen moest ik echt wel slikken aan het eind. Ook al had ik het zelf gemaakt. En vorige week bij het Martyrium, toen was er een avond interview. En toen werd gevraagd of ik juist dat verhaaltje wilde voorlezen. En dus, godverdorie, voor het einde, het slot van het verhaal, ging ik ook weer huilen. God, ik word ontzettende huilenbalk. Dat is nooit overgegaan, nee. Maar dat weer houdt me niet van om hele moordende gedachten er ook op na te kunnen houden.
Zou je het natuurlijk nu voor willen lezen? Vind je dat vervelend?
Dan sla ik mijn benen heel hard om elkaar.
Ja, is goed.
Oké. Moet ik wel
Heb je het
pakken.
Hier liggen, het boek? Ja, is goed.
Dan moet ik het even gaan halen.
Ja, is goed.
Is goed?
Ja.
Misschien breek ik mijn heup of zo.
Oh ja, dat zou leuk zijn. Ook goed dat je meteen ervan uitgaat dat je je heup breekt onderweg.
Oh, krak.
Ja.
Even kijken, hè. Ik moest ook iets doen in Vredenburg. Toen heb ik alleen een paar dierenversjes.
Ja, want je wordt echt gefeteerd. Hè? Je wordt echt gevierd, meisje.
Nee, dat is werken. Dat is gewoon werken. Allemaal zenuwen en ergens staan. Ook...
Ja, maar toch leuk. Toch,
doe je allemaal voor de meisjes van de PR en zo. Even kijken hoor, waar dat staat.
Volgens mij stond het meer in het begin.
Is dat, ja, het moet bij de verhalen staan, hè? Ja. Ergens. Oh ja, nou misschien heb ik toch, het is zo donker. Nu doe ik toch even mijn eentje op. Ik ben heel ijdel, ik draag me helemaal geen bril en zo. Oké, nou, ik zal het proberen. Oké, benen over elkaar. Tanden straks misschien op elkaar. Even een slokje thee, is dat goed?
Helpt benen over elkaar tegen het huilen?
Nou ja, je kent het al, of je nagels in je handen
ja,
drukken.
Ja, precies, gewoon iets heel veel. Even een schrap zetten.
Ja, kom op. Ja. Oké. Nou ja, verdriet. Elke keer als het meisje dacht dat haar moeder sterven zou, moest ze huilen. Ze kon zich niet voorstellen dat ze in een huis zou wonen waar haar moeder nooit meer binnenkwam. En dat ze in een bed zou liggen waar haar moeder haar geen nachtkus gaf. Dat ze haar stem niet meer zou horen, haar hand niet langer om de haren zou voelen. En dat die troostende hand haar geen zakdoek gaf om haar tranen weg te vegen. Midden in een vrolijk spel kon ze hier zomaar plotseling aan denken. Maar ook wanneer ze haar moeder in een pand zag roeren, of de vloer vegen, of een speld in haar lange haar steken. Het overviel haar op de vreemdste momenten, maar het was vooral 's avonds als ze in bed lag en haar kamertje donker en stil was, dat ze zo vreselijk moest huilen dat haar kussen doorweekt raakte. Het is dom om treurig te zijn om niets, zeiden de mensen tegen hun kinderen. En kijk eens hoe ze eruit ziet, ze is bijna zo lelijk als de pastoor. Dat krijg je ervan als je huilt. De kinderen schrokken van die woorden en leerden hun ogen droog te houden. En zelfs de kinderen die 's avonds bang in het donker waren, lukte het tenslotte zonder een snik in slaap te vallen. Het meisje bleef huilen en iedere dag werd het erger. Ze huilde 's nachts niet alleen haar kussen nat, maar ook de lakens. En overdag rolden er zoveel tranen over haar wangen, dat ze niet genoeg had aan 4 zakdoeken, haar mouwen en de zoom van haar jurk. Straks drijven haar ogen nog uit hun kassen, zeiden de mensen. Hoe moet het met die malle huilenbalk als ze werkelijk alleen zal zijn? Ze zal helemaal verschrompelen. Ze is nu al lelijker dan de pastoor en de burgemeester samen. Maar toen de moeder op een nare winterdag stierf, liet het meisje geen traan. De volgende ochtend zagen de kinderen op weg naar school dat ze bij het graf van haar moeder lag. Ze beseften dat het meisje was gestorven en ze begonnen erbarmelijk te huilen en wisten van geen ophouden. En de ouders huilden om hun bedroefde kinderen en de grootouders om hun kinderen en kleinkinderen en de doden op het kerkhof om die ze hadden achtergelaten, maar ook om die nog geboren moesten worden en het verdriet nog te wachten stond. Ik heb het droog gehouden. Zo.
Ja, maar het was wel een gevecht, hè, mensen?
Ja, een beetje. Het is heel gek, maar het zal het oude Bambi-gevoel zijn.
Waarom
wat heel veel
zo,
mensen
waarom
hakt
het er zo in bij je, dit verhaal?
Daarom heb ik het misschien ook nooit gepubliceerd en weggelegd en nooit eerder ingeleverd.
Ja, maar waarom? Wat is het in dat verhaal?
Ik denk dat ik het zelfs geschreven zal hebben voor mijn eigen moeder stierf, dat ik heel bang was en misschien dacht om het te bezweren of zo. Ik weet het niet. Ik ben nooit zo van terugkijken in jezelf, hoor. Daar hou ik niet van.
Nee, je hoeft ook niet terug te kijken in jezelf. Nee. Enige is dat ik vind
helemaal niks van identiteit zoeken en al dat soort dingen.
We hebben toch helemaal niet over identiteit zoeken?
Nee, maar dat hoort er dan allemaal bij, naar binnen gaan en in jezelf groeten.
Waarom heb je daar zo'n hekel aan?
Nou, omdat dat de wereld buiten je afsluit. En ja,
je vindt dat eigenlijk
niet doen. Ik vind het heel egocentrisch.
Een egocentrische bezigheid, vind je dat? Naar jezelf.
Vaak wel, want er komt dan ineens een hoop ijdelheid bij. En hoogmoed en onaardigheid en geen enkel plichtsbesef meer en noem maar op.
Ja, ja.
En geen nuance ook, want vaak zijn het ook mensen die helemaal geen humor meer hebben. Nou ja,
die zijn naar zichzelf aan het kijken zijn.
Ja, maar het is wel erg wat ik allemaal zeg, maar dat ontstaat allemaal als je ouder wordt.
Je bent in ieder geval niet te braaf waar je bang voor was. Je was te bang dat je te brave dingen zou zeggen. Ik vroeg, vind je het vervelend? Heb je na een interview het idee van, ik heb alles voor allemaal verkeerde dingen gezegd. En dan vind ik vooral dat ik te braaf ben geweest. Vaak dat ik te voorzichtig ben geweest.
Ja.
Maar je vindt dat naar binnen kijken, vind je een egocentrische bezigheid? Ben je zelf naar binnen kijken?
Ik weet niet eens hoe dat eruit ziet. Nee, dat gaat toch niet.
Nou, dat ziet eruit
dat bijvoorbeeld. Zo van, ken je zelf. Niemand kent zichzelf.
Nee.
Het is onzin.
Ja.
Ja, vind ik wel. Ja. Ja. Kan je niet bewijzen. Net zoals bestaat God en bestaat God niet enzovoort. Nou, we gaan nu van de een op de ander. Goed, ik ontloop het lekker. Nee, ja, gewoon nadenken over wie je bent en over hoe dat zit met. Ik heb helemaal geen idee waar mijn grootouders precies vandaan komen. Zo, moet ik dat allemaal weten? Nee, waarom?
Nee, of dat niet te weten. Maar
nee, de mensen die nu om je heen zijn, die zijn veel van veel meer belang. De mensen die je dierbaar zijn. Een blik op de wereld, ook al zit ik graag het liefst thuis. Ja, goed.
Zeker, maar je bent bijvoorbeeld moeder en je bent grootmoeder. En je hebt je kind opgevoed op een bepaalde manier. Het feit dat jij als meisje altijd al je ouders voor je zag hoe ze in de modder begraven zouden liggen bij jullie in de voortuin. Nou, eigenlijk een beetje zoals dit meisje, eigenlijk het preluderend op hun dood. Ja, dat zal op een of andere manier toch ook invloed hebben, of dat zal ook een rol hebben gespeeld in hoe jij je eigen kind hebt grootgebracht.
Ja, nee, tuurlijk. Ik weet ook wel dat toen hij zelf klein was ineens, dat hij huilde boven en dat ik naar boven ging en dat hij zei, ik moet aan denken dat je dood bent, dat er dan een graf is en dan wil ik daar ook inspringen. En dat ik toen dat echt ben gaan afdekken met allemaal verzinsels over het hele lal en dat het allemaal niet eindig is en dat je het allemaal wil verzachten. Dat wil je bij je kind.
Ja, je wil troosten. Ja. En je voelde dat.
Ik ben zo sentimenteel als de pest. En daar heb ik mijn hele leven voor geschaamd. Maar nou kan me allemaal geen scholen meer
schelen. Laat het lekker lopen.
Nee, ik kan me echt niks meer schelen. Nee.
Nee.
Nee. Maar ik kan in mijn verhalen behoorlijk meedogenloos zijn. Dat weet ik. Dat is.
Nou, meedogenloos, maar ook gewoon begripvol.
Ja, het ligt eraan voor welk personage natuurlijk. Ja, autobiografisch werk is weer anders natuurlijk dan alle fictie. Dan laat je in je fictie, dan gaat het toch ook vaak om intrigue en een plot en een verhaal afronden.
Maar mensen, je hebt dus een hekel aan naar jezelf kijken en te veel zelfanalyse. Maar er zit overduidelijk heel veel soort verdriet in je of bekommernis om alles wat er om je heen gebeurt. Dieren die het moeilijk hebben, mensen die het moeilijk hebben.
Nou, misschien is het gewoon alles met afscheid te maken.
De wetenschap dat je ouders moest verliezen op
ja,
een dag.
Ja, dood. Niks is zo erg als dood en doodsangst. Natuurlijk, dat drijft er altijd boven, maar dat geldt denk ik voor iedereen. Ik verbaas me altijd dat er mensen zijn die daar niet bang voor zijn. Het zal wel veranderen naarmate je ouder wordt, maar
dat je er bang voor wordt, of minder bang.
Nou, het verdriet eerder om wat je nalaat, om de mensen die je daardoor verdriet doet, is groter dan om dat je er zelf niet meer bent. Ja. Wat ik het heel jammer zou vinden, want ik ben gek op mijn
op
zoon
het leven.
En mijn kleinzoon en ja, de mensen van wie ik hou natuurlijk.
Ja, ja. Ja. Maar je voelt dus ook al het naderende verdriet van de andere mensen voor als je er niet meer bent.
Ja, dat kan. Ja. Nou ja, of ja, moet je dat nou zeggen? Voor, je stelt je dat voor en je kruipt naar binnen. Jezus, moet ik soms op de bank gaan liggen, psychiater?
Nee, helemaal. Nee, psychiater zijn nog niet eens bij het begin van een analyse.
Ik ben nog nooit bij een psychiater geweest.
Nee, dat is duidelijk. Daar moet je niks van hebben.
Nee.
Maar je vindt, zal ik maar zeggen, daar al te veel over nadenken en gaan graven daarin en bedenken hoe je dan zelf werkt en hoe die machinerie in je eigen hoofd tekeer gaat. Dat vind je eigenlijk niet de manier. Je moet gewoon leven. Je moet het gewoon nemen zoals het is en er het beste van maken.
Ja, maar dat kan je zo samenvatten. Maar jeetje, iedere dag is anders. Soms, ik weet niet of je moet zeggen dat je ervan schrikt van de gedachten die je hebt over alles wat speelt om je heen, over het feit dat je iemand wel dood wenst en een ander niet uit je leven mag. Ja, noem maar op. Jezus, je komt op van die hele ja, zaken waarom alles nu ineens zou draaien, leven en dood en liefde. Woe. Ja, kijk, ondertussen komt mij ontzettend aardige kat. Ja, even gedacht. Hè.
Ja, wat een ongelooflijk beeldschone poes.
Ja, hij is beeldschoon. Hij is ja. Ontzettend leuk en lief.
Ja.
Zeurt nooit.
Nee?
Nee, hij zeurt nooit. Nee. Ja, wel als hij een beetje wil eten, maar niet meer jou, zou ik maar zeggen.
En het is een mannetje, hè?
Ja, het was een mannetje.
Was een mannetje. Hij heeft zo'n ontzettend mooi gezicht.
Ja, hij heeft een heel mooi snoetje.
Zo'n heel klein gezicht met hele grote ogen.
Ja, maar ik
erin.
Vind sowieso dat poezen wel, of dieren sowieso een gezichtje hebben.
Zeker.
Ja, god, zijn toch ook zoogdieren. Ze schelen niet zoveel met ons, hoor.
Nee.
Ook niet in doodsangst en affectie en willen eten en spinnen. Ik wou ook kon spinnen.
En liefde.
Hè?
En liefde.
Heb je een kat ook thuis?
Nou, ik heb nu een hond.
Oh, dus dat vind
maar
ik
ook
leuk.
Heel veel katten gehad ook in mijn leven.
Ach, ze schelen niet zo heel erg, vind ik.
Nou, vind ik wel heel erg, hoor.
Nou ja, een hond moet je... Ja, ik heb ook honden gehad in mijn jeugd altijd.
Ja, maar een hond is afhankelijk van je. En een kat leidt eigenlijk zijn eigen leven en duldt je
daar. Ja, maar toch, als
mee.
Ik wegga, zit hij in de gang me na te kijken. Als ik door de brievenbus kijk, ik, ach, god, jeetje.
Vind je dat weer zielig?
Ja, vind
dan
ik
Dan voel je weer mee
sneu.
Met hem.
Kom zo terug.
Roep je dat dan?
Ja, ik kom zo terug.
Hey, Mintje, wanneer ben je eigenlijk gaan schrijven?
Oh, nou, dat vragen mensen wel eens. Wanneer besloot u dat u schrijft?
Nee,
dat, was
wanneer,
niet.
Dat vraag je niet.
Nee,
wanneer ben je gaan schrijven?
Heel vroeg, als kind.
Weet je nog waarom je dat deed?
Verhaaltjes vertellen, ja. En ook, ja, dat heb ik wel eens in interviews verteld. Gewoon
nou ja.
Als oudste van de drie, alle drie vroeg naar bed en dan wakker liggen. En voor mijn broer en zus verhaaltjes verzinnen.
Ja, ja.
En heel gemeen en eng, zo.
Ja?
Allemaal bang, alle drie bang.
Beetje sadist. Zit ook een beetje een sadist in jou?
Nee, dan gewoon bijvoorbeeld iemand in de straat is doodgegaan, de fietsenmaker is dood. En dan weet je dat en dan zijn ze naar de begrafenis geweest en dan is het een paar weken later. En dan verzin je dat de fietsenmaker uit zijn graf komt en dat hij de straat weer in komt en dat hij komt aanbellen en zo. Nee, dat soort verhalen.
Ja. Dat waren natuurlijk fantasieën die je zelf al had bij die fietsenmaker. Dat hele idee dat hij dood was en nu begraven was.
Dat springt in je gedachten. Dat is bij fictie heel vaak. Je kan wel een idee krijgen of iets toevallig horen of lezen. Maar dan begint het te draaien en dan komt er meer. En als je aan het schrijven bent, dan is dat avontuur neemt alleen maar toe. En dan komt er een personage bij. En dan komen er details bij. En dan kan je verbaasd zijn om wat er allemaal komt wat je niet weet.
Ja.
Dat is iets heel anders dan autobiografisch schrijven. Dus als schrijver zegt dat je altijd over jezelf schrijft, dat is niet waar. Nee.
Nee, behalve dat die verhalen wel uit jou komen.
Dat is waar.
Dus het is toch jouw hoofd. Kijk, jij hebt een macabere geest, mensje. Dus jij, jij bedenkt dat de fietsenmaker...
Kijk, ik heb de gordijn al dicht gedaan. Nou,
je hebt een macabere geest, dat weet ik nu wel zeker. Dus jij bent het die bedenkt dat de fietsenmaker uit zijn graf komt.
Ja.
En dan zit er ook nog een beetje iets sadistisch in je, waardoor je het ook leuk vindt.
Ik zal niemand. Ik heb nooit in mijn leven ruzie gehad met niemand.
Echt niet?
Nee.
Daar sta je op voor.
Ja, in mijn eerste huwelijk was dat lastig met mijn man, maar dat is geen ruzie, dat is iets anders. Nee, ik heb nee, dit ga ik uit de weg. Nee, ik wil niet, ik ga niet iemand ellende bezorgen, heb ik geen zin in. Nee, dat was voor mij ook moeilijk om dagboek uit te tikken, want dan kom je soms iemand tegen met wie je nog steeds omgaat, maar in je dagboek heb je gezegd dat je het een lul vindt of een zeikwijf of zo. Ik, ja, wat doe ik daar nu mee? Nou, dan maak ik er X van of een vriendin. Dat is de enige verandering die ik me heb toegestaan ook bij het uittikken van mijn dagboeken. Omdat ik dat dan weer toch vervelend vind. En blijkt dat mensen zich er ook niet in herkennen. Dan
maar je bent groot geworden bij Propiacurus. Dat gaat toch een beetje over ruzie maken? Of een beetje stoken.
Ja, maar het was ook een bakermat, hè, tot schrijven.
Zeker.
Dat is bijna, ik heb er bijna 3 jaar in gezeten.
Dus, zeker, een bakermat tot schrijven. Maar ook op een beetje een polemiserende manier.
Zeker, ja.
Ja. Ja. Maar dat vind, toch iets anders dan ruzie maken. Dat vind je toch iets anders dan ruzie maken?
Ja, en je bent jonger, je bent nog een jonge hond. Of een jong teefje, whatever.
Wat je ook was.
Ja, dat doe je wel. En je steekt elkaar aan met de hele redactie.
Ja, maar dat voelde je niet ongemakkelijk bij?
Nee, helemaal niet. Nee.
Hey, en dat verhalen schrijven, dat schrijven begon dus eigenlijk bij verhalen vertellen bij jou thuis. En dan vond je het dus lekker om een effect te sorteren op je broer, bij je broer en je zus.
Dat ging vanzelf. Kijk, ook dan gaat je fantasie aan de gang en dan ontstaat dat. Ja, dan moet je ze ook weer sussen. Dat moet ook weer natuurlijk. Ja. Want ik heb ook kinderboeken geschreven en ik heb altijd geweigerd om die slecht af te laten lopen. Dat wilde kinderen niet aandoen.
Nee.
Nee, maar volwassenen kunnen tegen een stootje.
Ja.
Dat is tenminste wel het idee.
Nou ja, en je verhalen hebben ook wel iets Roald Dahl-achtigs.
Ik vind hem ook geweldig.
Ja, maar die heeft dat natuurlijk ook een beetje, dat sadistische.
Hmm.
Ook een beetje,
maar niet voor kinderen, altijd voor slechte mensen. Die krijgen op hun laatste.
Zeker. Ja. Maar ook kinderen wel een beetje bang maken.
Je mag ze bang maken. Maar maar ik hield er zelf ook van. Ik weet wel dat mijn tantes naar Dracula-films zingen. Dan was ik zo gretig als wat om te horen wat dat was.
Ja.
En dan was je nog 8 of 9 jaar. Dat wilde ik weten, wat was dat, een vampier? Ik heb ook niet nagelaten om voor kinderen een vampierboek te schrijven ooit. Hè, een moeder die voor haar bloeddorstige zoontje, wat alleen nooit nog bloed heeft geproefd, de mensenwereld ingaat om voor hem een meisje te halen, zodat hij het kan proeven. Heerlijk was dat om te schrijven.
Ja.
Ja. Hey, maar ik laat het toch goed aflopen. Maar ik laat de vampiers niet doorboren.
En die verhalen die ontstaan gewoon in jouw hoofd.
Wat je net zegt,
er is een beginnetje en dan waait er van alles aan.
Ja, op een gegeven moment dan weet je dat je het moet maken. En dan
moet het eruit.
Ik weet ook of het dan een kort verhaal of een roman is.
Oh ja?
Ja, want als ik een roman schrijf, dan tussentijds valt je, door wat je opschrijft, krijg je een ander idee. En dat noteer je dan weet ik van, dat kan ik hier niet gebruiken, maar er zit wel misschien ooit een kort verhaal in. Zo werkt dat.
Ja.
Dus daardoor is het toch weer dat avontuur wat ik net zei. Hè? Dat je, dan soms word je verrast. Dat klinkt altijd zo idioot, maar door wat de personages al in het feit aanreiken, zo heb ik dat altijd ervaren. Dat zal dan wel uit dat hoofd komen.
Zeker.
Maar welk geloof moet je daar...
Vandaan?
Ja, maar ik weet niet waar het vandaan komt, weet ik veel. Ja, Satan, hè? God, hè? Mijn moeder was katholiek, mijn vader gereformeerd. Nou, je weet, tussen twee geloven.
Er slaapt de duivel tussen.
Kijk eens aan.
Ja.
Nee hoor.
Maar snap je net wat dat is, inspiratie?
Het is een woord, Dat zeggen mensen wel eens, als u dat nou zou zien of als u mijn verhaal zou horen, dat zou u vast inspireren. Ja, je weet het niet. Misschien is er ineens iets dat je eruit pikt.
Ja, maar het is natuurlijk fascinerend. Er is in die documentaire over de Beatles heb je dat inmiddels beroemde stukje dat je Paul McCartney op zijn basgitaar ziet spelen en dat Get Back ontstaat.
Mm-hmm.
Dat komt gewoon tot hem.
Ja.
En dat is natuurlijk ook iets, Get Back gaat ook niet over hem, maar goed, het is toch uit zijn hoofd, het zijn zijn noten, het is zijn, hij voelt een idee en weet daar moet ik bij blijven hangen en dat breidt zich, eigenlijk precies wat jij ook zegt, dat breidt zich dan ook uit. Dat is natuurlijk toch een sensatie dat gebeurt.
Dan vraag ik me ook af wat hij dan gedacht heeft bij Eleanor Rigby.
Waarom denk je, waarom vraag je dat
ja, af? Ja, dan denk ik, zou die in een kerk gewoon dat graf hebben gezien? En hebben aangevuld van, ingevuld van dat die vrouw alleen was? Of, ja,
nou, het gekke is,
het is
dat
een heel indringend
heel
lied.
Indringend
is dat.
Lied. Ja. Het gekke is dat hij die naam heeft hij samengesteld van twee bestaande, namelijk gewoon een actrice en nog iemand anders. En, maar toen blijkt dat er bij de kerk die vlak bij het huis van John Lennon was, bij Strawberry Fields geloof ik, dat er daar op die begraafplaats daadwerkelijk iemand lag die Eleanor Rigby heette.
Werkelijk.
Werkelijk, ja. Dus het kan zijn dat hij die
maar wat, ja,
dat
maar
hij
hoe
dat
vul
heeft
je
opgeslagen
dat
in?
Hoe vul je dat in? Die eenzaamheid.
Hoe die verhaal tevoorschijn krijgt.
Ja. Ja. In die paar woorden.
Ja. Ja. Vind je dat een mooi liedje?
Ja, ik was in die tijd heel erg voor Stones en meer dansen en zo, maar dat liedje is... Ik vind ik heel erg sterk, ja, ja.
Ja.
En sowieso, het zijn echt liederenmakers. Ja.
Dat zijn ze
ja.
Zeker.
Ja.
Maar goed, die inspiratie, dat er inderdaad een soort korrel zand ergens in je hoofd blijft hangen.
Ja.
En dat uitgroeit ja. tot iets geheel, is natuurlijk wel ja. Fascinerend.
Nou, jij had in het interview waar we het net over hadden, dat woord probleemeigenaar vindt. Toen dacht ik, pat, wat een woord. Wat een mooie titel.
Probleemeigenaar.
Voor een kort verhaal, de probleemeigenaar. En dat kan je helemaal gaan invullen. Ala,
ja, ja.
Daal.
Dus eigenlijk zo'n woord als probleem-eigenaar kan bij jou het begin zijn van
ja,
een verhaal.
Ja, ik kom maar niet voor niks op dat het weer terugkomt.
Ja.
Ja, als je daaraan denkt.
Ja.
Ik heb één verhaal eens geschreven. Ja, een portemonneetje. Hè, maar uiteindelijk kreeg dat... Ik had als werktitel het portemonneetje, maar uiteindelijk heet het een goed verhaal. Omdat het een, ja, het heeft een hele constructie van een man die een keurige meneer, een musicoloog, die het portemonneetje vindt bij de fiets, een rood portemonneetje. De bus is net weg, heeft hij gemist. Hij gaat een soort blokker binnen, dus je beschrijft een beetje de rommel daar. De juffrouw heeft een rode blouse aan. Hij ziet een voorwerpje waarvan hij weet dat hij dat nooit aan zijn zus kan geven. Dus dan weet je als lezer al, nou, dan heeft hij een vreemde zus.
Daar is het mee.
Ja, er is iets mee. Of die is heel rijk, die wil niet zo'n ordinair ding natuurlijk. Dan gaat hij in de, dan ziet hij dat, door dat, die rode kleur van die blouse ziet hij dat portemonneetje. En dan gaat hij in de bus en er zit een adres in een fotootje. Nou ja, uiteindelijk moet hij eerst nog naar zijn oude moeder toe. En die moeder die is heel agressief in een bejaardenhuis. Die roept bij alles, alles is poep, alles is poep. Terwijl hij heel vriendelijk met de rolstoel loopt. En die is ook nog muzikoloog. Dus zij moet in dat bejaardenhuis ook nog zeggen welke muziek ze met de kerst kunnen gaan draaien. Of wel wie ze kunnen uitnodigen om te musiceren. Bijvoorbeeld van het conservatorium. Maar hij wil maar dat adres, dat portemonneetje terugbrengen. Dus dan gaat hij met de bus en dan komt hij in een buitenwijk. En dan belt hij aan. Hij is er nog nooit geweest in die buitenwijk. Kan natuurlijk in de stad. Hè?
Ja.
Gaat hij naar boven. De deur staat te open. Dan komt hij binnen. En er zit een vrouw met witte sokjes. Die zit... De weinige tekst in een pornofilm te ondertitelen. Die meneer schrikt zich wezenlijk. Nou ja, uiteindelijk blijkt dat het portemonneetje niet van een meisje is, maar van een jongen. En ik heb het verhaal al jaren geleden geschreven hoor. Waarin dat in zijn kamertje hangt een groot portret van Poetin. Dus die man die krijgt nog een schok daar in dat huis. Nou ja, goed. Maar dat komt alleen maar omdat iemand mee zei dat hij een portemonneetje had verloren en het niet kon vinden. En het bij fietsen lag. Dat is het enige wat ik heb gehoord. En toen dacht ik... toen zag ik ineens die man zo voor hem. Helemaal.
Ja, ja, dan gaat jouw geest werken.
Zo kan het gaan.
Zoals je geest de hele tijd gaat werken. Ja, ook als je een plakje worst ziet. Of als je een ezeltje ziet.
Ook als jij zegt plakje worst, dan zie ik al twee beentjes onder. En loopt die hele plakje worst loopt weg.
Ja, is dit een rijkdom voor je? Of is het ook vermoeiend dat je die werkende geest hebt?
Ja, dat kan ik niet zelf over oordelen.
Het is gewoon wat het is.
Het is
je bent
is.
Niet anders gewend.
Alleen als ik dan zie dat... ik zag het bij mijn zoon toen jongens en nu ook met mijn kleinzoon... dat die ook weer zo aan het fantaseren zijn. Dan denk ik wel, ik hoop niet dat dat de sombere kant op gaat.
Ja, ja, ja. Want dat is eigenlijk altijd het
maar
gevecht.
Maar ik ben een vrije...
Je komt wel opgeruimd over.
Jawel.
Maar wel met een oog voor de zwarte kant van het bestaan.
Jij niet dan?
Zeker, maar ik heb toevallig een hele matig werkende fantasie. Mijn fantasie slaat bijna nooit op hol.
Je kan ook altijd goed slapen.
Ja.
Ah ja, ja dat lukt mij niet zo best.
Nee. En hoe vul je nachten dan?
Oh nee, van tevoren al, solpidem.
Is dat een slaapmiddel?
Ja, ik neem een halfje Zolpidem. Of ik neem wel CBD-olie. Ik geloof niet in al die dingen, maar ik geloof dat dat toch een beetje
whatever
helpt.
Whatever works. Yeah.
Ja, en soms een paracetamol ontspan je ook wel. Dus er is altijd wel iets.
Ja. Je neemt wat medicatie.
Ja, en ik slaap nooit lang, dus ik ben wel blij. Dus, als
je 2-3 uur hebt geslapen, dan ben je al spek.
Nou, als ik om 4:30, 5 merk van, het wordt helemaal niks meer, dan neem ik alsnog een halve slaappil. Dan kan je nog 4 uur slapen. Of
Maar tot 4:30. Het kan zijn dat je van, ik weet niet of je bedtijd naar bed gaat, maar dat je...
Ja, laat. Dus, graag laat, anders lukt het helemaal niet.
Dus je tussen 1 en 4:30
naar bed ga.
Nee, lig je
wakker. Ik ga ongeveer tussen 2 en 3 altijd naar bed.
Oh, tussen 2 en 3?
Ja,
precies.
Behalve als ik weet, ik moet vroeg op om te gaan tennissen. Dan ga ik zeg maar tussen 1:30, 2 en dan neem ik wel een half slaappil.
Met je tennis.
Ja, dan moet ik er toch wel op tijd uit.
Ja. En,
ik heb heel naar haar. Dat moet iedere ochtend nat worden, anders kan ik het niet kammen. En dan duurt het 2 uur voor het droog is.
Ja, jouw haar is wel, haar is wel echt een...
Nee, ik doe er niks mee. Alleen maar een beetje punt hoor. Niks verder.
Nee, maar je hebt altijd heel opvallend haar gehad.
Ja, vroeger. Toen was het heel veel.
Vroeger was het heel veel?
Ja.
Ja? En nu is het ook nog heel lang.
Nou, jij bent ook nog niet kaal.
Ik ben ook nog niet kaal?
Nou, nee.
Nee? Maar hou je van je... Wat is je... Wat
nee,
is je joh,
als
je
kind
haar?
Dacht ik al... Er werd gezegd in Den Haag dat er een paardenstaartenman was. Die als je niet oppaste, die knipte die paardenstaart af. Nou, en dat in combinatie...
Was je ook weer doodsbang voor natuurlijk.
En dat in combinatie met het verhaal in de Bijbel van het afknippen van de haren. Nee, was het Samson? Nee, wie was het nou? Afknippen van de haren, dat hij zijn verstand verloor.
Ja.
Dat, die combinatie maakte ik. Dus ik stopte altijd al mijn lange haar en mijn paardenstaart onder mijn jas. Of mijn jurk. Of ik sloeg
werd de Bijbel gelezen bij jou thuis?
Nee.
Helemaal niet?
Nee, wel. Mijn vader is de jongste van 16. En al die oudere gereformeerde en hervormde ooms, die lazen de Bijbel. En als... Ja, ik zat op katholieke scholen, maar thuis deden we allemaal niks aan verder. Maar dan kreeg je... Katholieken vertellen wel verhalen uit de Bijbel.
Ja.
Dus dat verhaal was gewoon een spannend verhaal.
Zeker, want maar ik zit te denken van iemand met jouw geest... moet de Bijbel iets gruwelijks en angstaanjagend zijn.
Ook de 14 staties natuurlijk. In de kerk, wat denk je?
Ja.
Met alle martelingen en het kruis en de bloedende Jezus.
Je moet dat allemaal geroken hebben bijna,
de
die slagpartijen.
De Nee, maar niet wat mijn neven en nichten allemaal met de Bijbel hangen. Hadden. Dat was echt aan tafel horen. Als ik daar wel eens sliep en ik hoorde dat van iemand ging in de heer of de hoer in, dacht ik, waar gaat dit over? Dat wist ik allemaal niet. Nee.
Hey, en mensje, nu, je bent langzaam maar zeker je dagboek aan het uitgeven. Het is bij mij thuis wekenlang over moeder en pen gegaan. En je bent nu gedundrukt door Van Oorschot. Dus je hebt veel door je eigen oude werk moet je bladeren en door je oude dagboeken. Wat vind je er dan van? Wat?
Nou, ik hoef daar alleen maar te kijken naar de verhalen en mogelijke gedichten dan.
Of je alleen maar
light verse.
Hoef je alleen maar ja of nee te zeggen?
Nou, nee, er zijn veel verhalen, dus je moet heel veel weggooien, zou ik maar zeggen.
Ja.
Dus iets van 60 moest ik ongeveer 20 of zo van overhouden. En er moest ook aan het eind weer, want het mag maar 320 pagina's zijn.
Ja.
Moest ik ook weer wat offeren. En gedichten, ik dacht, nou, ik neem een paar alfabetgedichten. Want ik heb ooit 26. Allemaal dezelfde lengte, rijmschema, allemaal dieren erin. Met elke keer of veel A's, of veel B's, of veel C's. Maar Van Oorschot, tot mijn plezier, wilden ze alle 26. Dus dat was heel prettig.
Ja.
Maar bij de dagboek heb ik gezegd, daar ga ik niet uit kiezen.
Oh dat, nee? Dat heb je helemaal uit handen gegeven?
Dat heb ik uit handen gegeven.
En lees je ze na als ze uitgekomen, als een deel uitgekomen is?
Nee, nou, ik heb even moeten kijken voor correctie. Toen dacht ik, ik weet niet of ik dit gekozen zou hebben. Ik kan dat niet zeggen.
Nee.
Ik vind dagboek
en
ook totaal anders.
Je verandert er soms een naam in X als je denkt dat het misschien... kwaad bloed
nee, zet. Nee, want dat heb ik al gedaan bij de oorspronkelijke...
Oh, dat heb je al bij het oorspronkelijke dagboek al gedaan?
Ja, niet in mijn schrift, hè, want daar staat het echt in.
Oh, daar staat het echt
ja,
in.
Ja, daar staat de naam dan in.
Ja.
Maar ik heb ze wel helemaal naar waarheid zo overgetikt.
Ja, precies.
Ja, en ook wel geschrokken. En ook...
Waar ben je
ik heb het
geschrokken?
Heel, nou, ik heb heel veel met tegenzin die dagboeken gedaan. En ik ben er toen alleen maar aan begonnen, omdat me werd aangeraden, omdat ik met fictie vast zat. Van, moet dat doen, want anders dan... je moet het in je vingers houden. En...
Had je een writersblok?
Ja, heel normaal. Dat heb je bijna altijd. Want ze denken van, na al die jaren dat je het allemaal even uit je mouw schudt. Maar zo is het niet. Dus elke keer is er wel de zogenaamde writersblok voor je weer. Hè?
Ja, mee, en er was een zeker moment dat je vast zat.
Ja, dus zei dat, de uitgeverij zei dat, Heren Heresma zei dat van, dat moet je in een dagboek bijhouden. Daardoor ben ik aan begonnen, begin 76. En ook vaak van, jeetje, moet ik het allemaal noteren, ik heb het al meegemaakt. Maar het hielp ook wel. Op een of andere manier zet je iets wat je niet bevalt vast, of iets wat je grappig vond ook, zet je ook vast. En ja, later blijkt dus, ja, ik heb ook gedacht van ik ga het weggooien. Heb ik ook een keer heel lang geleden al in een interview gezegd. En toen kreeg ik een bericht van de Letterkundig Museum, mevrouw van Keulen. Wilt u ze niet weggooien? Dan willen wij ze hebben. Toen dacht ik, oh nee, dat doe ik niet. Dus ja, en toen werd ik 60 en toen wilde de uitgeverij iets hebben. Maar ja, niks in de laad. Toen zei ik, nou, ik tik wel wat dagboeken uit. Ja, en toen dacht ik wel, jeetje.
En wanneer ben je dan geschrokken toen je dat uittikte?
Ja, dan kom je toch weer... Waar
schrok je dan van?
Nou, de huwelijk en niet zien dat het huwelijk ontspoort. Daar begint het al mee. En dat je dan opzettelijk toch blind bent voor wat dingen die fout gaan.
Ja, maar dat is dus interessant. Ja. Want je schrijft dan dus een dagboek. En als je dat terugleest, dan zie je dat huwelijk gewoon ontsporen. Terwijl op het moment dat het gebeurde en dat je dat dagboek aan het schrijven was, had je dat niet door.
Je kunt op een of andere manier... Als iets te diep dreigt te raken, kun je het kennelijk stopzetten. Of weer geloven in, als iemand je zegt van dat het niet waar is, dan wil je dat alweer geloven. Gewoon omdat je van iemand houdt. Allemaal niet zo moeilijk uit te leggen.
Ja.
Maar ja, en
terwijl
maar
je de waarheid eigenlijk opschrijft ondertussen.
Ja.
Ja.
Ja, maar ik moest, toen ik het dus overtikte, toen heb ik wel gedacht, nu moet ik dus ook iets anders opzetten. Ik moet namelijk gaan kijken daarnaast of het fictie is. Ik moet gewoon nu alleen maar gaan denken aan overtikken. Als er een fout in staat of niet lezen, niet leesbaar is, dan moet ik er een loop bij houden. Of als er een herhaling is, dan mag ik hem weglaten. Dus in zekere zin bekeek ik ook weer, ja, gewoon de technische kant ook ervan.
Ja. Ja.
Dus ik probeerde het sec te doen, maar ik schrok... Dat was toen wel van.
De technische kant was dus de enige manier om het te volbrengen eigenlijk.
Ja,
want anders zou je
te veel
in het ongereden raken.
Distantie te houden, gewoon ook door het fysiek, door het tikken ervan ineens.
Ja.
Van handschrift overnemen, wat vaak inderdaad onleesbaar was ook.
Ja. En je schrok natuurlijk inderdaad, omdat je inderdaad nog gewoon, omdat je een soort heel intiem kijkje in jezelf krijgt van zoveel jaar geleden.
Nou ja, in je gedrag. En dat je opschrijft dat je... Dat je ongelukkig bent, dat je dat opschrijft, dat je dat denkt, moet ik dat nou allemaal prijsgeven? Want ik heb in de jaren 70 al geroepen van, ik blijf altijd in de derde persoon schrijven, want dan kan je tenminste verstoppen. Ik doe er niet toe. Vond ik ook, het is ook zo bij fictie. Het gaat om wat je maakt en waar de lezer dan ook genoeg aan kan beleven of niet. Maar dat heb je verder dan niet in de hand. Mm-hmm. Maar je doet het omdat je een verhaal wil vertellen. En zo'n verhaal in fictievak gaat veel vaker tot de essentie dan wanneer je dagelijks gewoon maar je beslommeringen opschrijft. Maar ja, nu blijkt toch bij zo'n dagboek dat er ook iets anders speelt. Dat er toch ineens een tijdsbeeld tevoorschijn komt. En kennelijk heb ik toch ook iets aan gehad. Alleen ik moet zeggen, deze heb ik het niet meer bijgehouden.
Nee.
Nee, want het kost heel veel tijd ook. En
tuurlijk,
als ik gewoon mijn werk wil doen, dus fictie wil schrijven, dan ga ik niet die tijd aan een dagboek spenderen.
Nee. Maar het is dan toch ook een vorm van zelfanalyse die je natuurlijk hebt gedaan.
Ja, maar dat zie ik pas achteraf. Nee, het is ook bezweren. Ook de shit waar je doorheen gaat op papier zetten. Maar ook het verbijsterd zijn door wat er in je omgeving gebeurt. Niet de politiek, die heb ik er in feite buiten gelaten. Want die is er natuurlijk ook, die invloed je ook, maar die schrijf je dan niet op. Nee, maar wel wat mensen doen of hoe idioot mensen zijn. Vaak ben je toch verbaasd over wat mensen allemaal doen. Dus dat schrijf je dan ook op.
Ja. Heb je dingen over jezelf geleerd?
Nee, zo denk ik niet.
Zo denk je niet,
nee,
hè?
Nee, zo denk ik niet, nee. Nee, ik ben altijd heel beleefd en beschaafd verder.
Ja, je maakt nooit ruzie.
Hè? Nee.
Nee, daar blijf je verder van.
Nee, dat doe ik niet. Nee. Maar ja, je kan in fictie een hoop kwijt. Hè? Je kan in fictie wraak laten nemen. Je kan mensen op hun nummer zetten. Je kan ze er flink van langs geven. Ja.
Ja.
Dat is heel plezierig.
Ja, je kan je hele morbide geest kan je gewoon in fictie
lekker leeg.
En
weer
gaan
opladen en weer leeg.
Ja, nou, het is op zich ook natuurlijk de ideale afleidingsmanoeuvre van de zelfanalyse.
Nee, en van de tijd. Of van de dood. Want dood is tijd. Ja.
Dood is tijd.
Ja, ik moet hier aan denken. Je hebt mensen die zo'n hard tikkende klok in hun kamer hebben hangen. Ik moet hier aan denken.
Dan hoor je gewoon het
steeds geconfronteerd wordt. Ja.
Ja. Ja. Ik had een...
Ik las bij Max de Jong dat hij zelfs om zijn klok of zijn horloge had hij zelfs iets gewikkeld om het niet te kunnen horen.
Ja.
Ja. Omdat en toch is hij voortijdig overleden.
Omdat hij gewoon de secondes hoorde wegtikken.
Ja, natuurlijk, dat is verschrikkelijk, zo'n geluid.
Ja. Ja. Ik had een vriendin of een kennis. Ik had contact met Hummie van der Tonnekreek en die had een fobie voor tanden. Die had ook zelf allemaal neptanden. Dat ze in tanden zag ze eigenlijk het uiteinde van het
Ja, maar dat heb ik als kind ook gehad. Ik heb dat een keer, geloof ik, in Olifant op Web was mijn eerste autobiografische werk. Naar aanleiding van de dood van mijn moeder.
Mm-hmm.
En dat was iets zonder notitie gewoon een boek gaan schrijven. Puur uit verdriet. En ook om de dood een keer een slag terug te geven. Die altijd alles maar van je af wil nemen.
Ja.
En ik hield heel erg van mijn moeder. En ze was een schoonmaakster geweest. En altijd maar de hele leven zich opgeofferd voor ons. Voor iedereen. Zich weggecijferd. Daar is geen monument voor. Dus ik had een heel sterke drijfveer ook. Om dat boek te schrijven. Hoewel mensen zeiden niet doen. Rouw nou een tijdje. Nee, ik begon meteen al. En toen herinner ik me ook, want de ene herinnering kwam naar de andere. En ik denk dat je ze allemaal kwijt bent, maar dat is niet zo.
Mm-hmm.
Toen herinner ik me ook heel sterk hoe ik als kind al ontdekte dat je skelet door je lichaam
kan
heen
voelen.
Voelde. En hoe akelig dat was. En vooral die tanden en zo, verschrikkelijk. En ik weet, het zijn mensen, ik weet dat Hans Zwaar dat had. Maar die had het alleen bij vrouwen, zei hij. Dat als ze lachten en hun tanden ontblootten, dat hij dan hun geraamte zag.
Ja.
Ja, je moet je daardoor niet laten beïnvloeden, wat jeetje. Ja,
ik las je trouwens dat... Je moet de dood sowieso maar accepteren.
Ja, je kan niet anders.
Je kan niet anders.
Nee, maar als je...
Het is ook wel weer geruststellend dat hij er is, toch?
Nee, ja, maar ja, in sommige gevallen wel.
Ja.
Ja, maar hij is ook een vredesnoodaard. Ja.
Zeker.
Ook. Ja, dus... dus dood is...
Maar tegelijkertijd
dood is tijd,
ook weer het enige waar je op kan rekenen.
Ja, eerder dan op geboren worden, want dat weet je maar nooit.
Dat
natuurlijk.
Weet je niet.
Nee, dat weet je niet.
Nee.
Nee. Ja, toch heb ik nog steeds het gevoel, en dat klinkt bijna heel optimistisch, alsof ik denk dat er nog heel veel moet beginnen. Ja, maar ik ben een pessimist, maar dat weet ik zeker. Ik ben een zwart, ik zie het behoorlijk zwartgallig in, maar toch moet er nog veel beginnen, denk ik. Ja.
Is dat het gevoel waarmee je elke dag wakker wordt?
Nee, joh, ben je gek? Nee, natuurlijk niet. Nee.
Welk gevoel word je dan wakker?
Ja, daar kom ik nu alleen maar zo. Hè? Van, oh jee, ik wou ik in bed mocht blijven liggen. Daar word ik mee wakker.
Ja.
Jij niet, hoor.
Ja.
Ja.
Ja, zeker.
Ja, eigenlijk iedere dag wel.
Ja. Ja. Maar dat gevoel dat er nog heel veel moet beginnen is toch wel weer heel prettig.
Ja, ik hoop niet dat dat hoop is. Want hoop is een vorm toch ook van wanhoop.
Zelfbedrog.
Wanhoop, ja. Ja. Wanhoop is niet een onderdeel van hoop. Hoop is wel een onderdeel van wanhoop, geloof ik. Dat zit nou weer te kletsen.
Wist je eigenlijk zeker dat je moeder wilde worden?
Ja, ik wilde wel een kind.
Je maakt je wel heel kwetsbaar, hè?
Ik wilde wel een kind. Ja, dat weet ik. Want je geeft... het is... Ja, je kunt er heel lang over nadenken wat het is. Mensen die geen kinderen nemen vinden het egocentrisch als mensen een kind nemen. Mensen die kinderen nemen vinden het egocentrisch als mensen geen kind nemen, omdat ze aan zichzelf denken. Het is nooit goed in deze wereld.
Nee.
Er is altijd wel een tegenargument.
Misschien moeten we er geen oordeel over vellen.
Nee, maar ik vind je nieuwsgierigheid, als die een ander geen kwaad doet, best mag belonen. Waarom niet? Huh.
Zeker.
Maar dat is helemaal geen slechte factor. En ja, om nou een diepe gedachte van de
Nee, maar goed, als je zo bewust bent van de dood, die overal aanwezig is. En het probleem is dat als je eenmaal een kind hebt, dat je gewoon eigenlijk je levensgeluk afhankelijk is geworden van het welzijn van dat wezen. En daarom maak je jezelf heel kwetsbaar natuurlijk.
Ja, maar toen mijn zoon ruim 12 jaar geleden dus vertelde dat hij en zijn vriendin een kind kregen, toen voelde ik eerst echt even mijn hart zo zakken van, oh god, in deze wereld en alles wat je dan weer krijgt. Het eenvoudigste is maar een slecht proefwerk of zo, maar alle nare en angst en liefdesverdriet die uit Holland kan werken, noem maar wat allemaal. Oh, en ineens sprong het ook weer op, omdat ik dacht, jee, dan heb je toch nog schrikkende bestaan. Als je, ja, vond ik ook wel weer een hele aangename ervaring. Ja. En ja, toen kon ik ook alleen maar blij om zijn. Ja, en als ik dan nu dat kleinkind zit, Wat zo'n ontzettend leuke, lieve schat is. Ja, wie niet? Wie is een kleinkind niet? Maar
deze is wel heel speciaal.
Nee, ik kreeg vanmorgen nog te horen van de buur. Wat is het toch een mooi jongetje.
Echt
ja,
waar?
Is heel mooi.
Oh, wat heerlijk.
Ja, nee, ja, god. Ah, dat krijg je allemaal nog als je kleinkinderen krijgt.
Vind je het leven overal leuk of vind je het leven overal een opgave?
Oeh jee, als pessimist zou ik moeten zeggen natuurlijk een opgave.
Ja, maar ik geloof toch niet dat je zo bent?
Nee hoor, ik wil nog niet dood. De keren dat ik dood had, was in de maanden dat ik tussen Hoek van Holland en Harwich voer. De eerste maanden toen ik als per se ziek was, toen wou ik dood.
Ja.
Nee, maar nee, en als je heel erg verdrietig bent, dan ook wel als je echt diep verdrietig bent.
Rauw of liefdesverdriet.
Ja, dan wil je ook dood. Toen mijn moeder dood was, hadden mijn broer en ik, die ook toch wel zo voelt als ik, iets van ja, we willen allebei wel dood. En dat gaat weer over. Ja, het gaat over.
Ja.
Ja. Ja.
En op een gegeven moment ben je bang voor je eigen dood?
Tuurlijk, altijd wel geweest. En ook daardoor bezweer je ook een heleboel. Misschien, ja, ik weet niet of je kunt zeggen, dat vullen anderen maar weer in hoor. Of je daardoor ook gaat schrijven. Want als je schrijft, dan bestaat die tijd in die dood niet.
Nee.
Nee, die zijn weg.
Tijd is dood.
Ja. Ja. Ik denk sowieso als mensen iets maken dat het weg is. Maar ik moet je zeggen, ik was nooit sportief. Want ja, ook in je jeugd, zo, ja, dan werd je artistiek. En als je artistiek was, deed je niet aan sport. En hè, kreeg je in het zwart ook nog, maar goed. Ik ben pas, ja, het is nu even kijken. Het is meer dan 25 jaar geleden al, misschien wel 30 al. Toen ben ik toch gaan tennissen. En toen ontdekte ik, een uur tennis betekent dat je een uur geen zorgen heb. Wat heerlijk. Dat je niet piekert. Wat een voordeel. Dus dat ben ik wel blijven volhouden.
Ja. Ja. Zo slepen we ons naar het einde.
Ja, nu ja. Ja, ik weet niet of ik als je heel oud bent op stramme beentjes nog kan tennissen.
Maar, ja hoor. Ja. Dat kan juist heel goed met tennissen.
Met een rolstoel. Ja, maar die zijn zo goed.
Nee, maar je ziet toch op de tennisclub heel vaak oude mensen gewoon tennissen.
Ja, ik ben zelf oud. Hoewel, dat vergeet ik altijd. Ik denk nog steeds politici en agenten oud zijn. Dat is een soort kinderlijke gedachte. Zo.
Ja.
Stomme.
Dankjewel, mensje.
Ja, geen dank. Ik zal vast wel weer denken, oh mijn god.
Ja?
Wat heeft u dan allemaal uitgetrokken?
Wat vind je ongemakkelijk?
Nou, ik weet niet meer wat je er allemaal tevoorschijn hebt getoverd. Ik voelde tranen nog branden op mijn wangen.
Dankjewel. Dit was Met Groenteman in de Kast met Meesje van Keulen. Mijn naam is Gijs Groenteman. Ik maakte deze podcast samen met Tamar Bot en Fanny van der Rijt, redactie. Corien van Duin, eindredactie. Julia van Alen bezorgde alles netjes in uw oortjes. U kunt ons een mailtje sturen als dat wil. podcasts@volkskrant.nl. U kunt ons volgen op Instagram, @metgroenteman. En geef ons toch vooral, alsjeblieft, lekker veel sterretjes.
Zijn leven is overhoop gegooid. Plus dat heel veel mensen hem niet geloven. Vrienden niet, die denken, ja, hij is gewoon gek geworden.
Hoe naar moet dat zijn? Als je vertelt over de meest indringende ervaringen uit jouw leven en niemand gelooft dat je het echt hebt meegemaakt.
Ja, ik vind zelf niet dat ik het verzonnen heb, maar sommige mensen denken dat wel.
Maar hoe kom je erachter of jij je doelwit bent van een geheime dienst?
Ik heb ook wel eens meegemaakt dat je het idee hebt dat inlichtingendiensten in je geïnteresseerd zijn. En dan kun je wel heel veel zien, wat er misschien helemaal niet is.
Als ik 's avonds nog iets ging eten, dan volgden die mensen mee naar het restaurant. En dan terug van het restaurant naar het hotel.
Zij op een gegeven moment zei, kijk maar uit, want anders word je dadelijk nog wat voert ook.
Shit, ik moet hier weg. Dat is niet goed. Nu word ik gevolgd.
Een soort Truman Show is het gewoon, hè. Alsof dat hele straatbeeld voor jou is ingericht. Maar dan wel met bedoeling jou niet door te laten.
Dit kan geen toeval zijn. Een nieuwe podcast van de Volkskrant. Mijn naam is Simone Eleveld. En samen met Huib Modderkolk ontrafel ik een bizarre operatie van de geheime dienst.
Wat het doel ook is, jij verliest het.
Ik werd opgepakt, heel lang ondervraagd.
Maar hoe krijg je grip in een wereld die zo ondoorzichtig is?
Als je zou liegen, dan zou je niet de meest relevante informatie 2 jaar later tussen neus en lippen doorvertellen.
Er zal nooit iemand zeggen, oké, Bart, ik geloof je. Nooit, nooit.
Dit kan geen toeval zijn. Vanaf 3 oktober bij de Volkskrant.
Ik weet niet of ik je ook alles kan vertellen. Het is echt te bizar.
Wat?
Ja.